Johannes 15 lezen we vanaf vers 18 tot en met hoofdstuk 16 vers 11.
Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld de aarde lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen ze doen, om mijn naams wil, omdat zij hem niet kennen, die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde, maar nu hebben ze geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn vader gehaat. Maar dit geschiet, opdat het woord vervuld wordt, dat in hun wet is geschreven. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van den vader, namelijk de geest der waarheid, die van God den vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, wat gij zijt van den beginne met mij geweest. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen, ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden diensten doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde mogen denken, dat ik ze u gezegd heb. Tot deze dingen heb ik van u van de beginnen niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot eengene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik tot mijn vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is.
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, iedereen die met ons meeluistert. In geen Bijbelboek kom je zo dicht bij de Heer Jezus dan in het Johannes-evangelie. Wanneer je daarin leest, dan word je als het ware even uit de huidige lijdensweken de echte lijdenstijd van de Heer Jezus ingetrokken. Je loopt met hem mee. Je zit bij hem aan tafel. Je bevindt je tussen de mensen met wie de Heer Jezus zijn gesprekken houdt. Juist ook bij zijn laatste gesprekken vlak voor zijn arrestatie. Zijn kruisiging. Niemand die ons daarover zoveel vertelt dan Johannes. Niemand die dat ook zo goed kon doen dan Johannes. Maar de Heer Jezus die was, weet u wel, weten jullie wel, de Heer Jezus was heel sterk bevriend met Johannes. Zo sterk dat Johannes eigenlijk bijna overal bij geweest is. Uit de eerste hand heeft hij nog zoveel meer kunnen vertellen dan Matthäus, Marcus en Lucas. Johannes heeft zijn evangelie ook later geschreven dan de andere drie. Heeft die andere drie er als het ware naast gelegd. En vervolgens willen aanvullen wat zij nog niet verteld hadden. Johannes behoorde tot de jongste van de kring van Jezus' discipelen. maar zijn evangelie schreef hij toen hij al op leeftijd was. En toen de jonge christelijke kerk al volop te maken had met verhalen en opvattingen over de Heer Jezus die van geen kant deugden. En die het geloof van de jonge kerken bedreigden. Het evangelie moest bewaard worden wat Johannes betreft en de Heilige Geest heeft Johannes daarvoor willen gebruiken. Om de kerk bij de goede leer van het echte evangelie te houden. Het evangelie van de mens geworden Zoon van God, die plaatsvervangend onze zonde op zich nam. Die zich daarmee aan het vloekhout van het kruis liet spijkeren. En in het voetspoor van de andere evangelisten wil Johannes laten zien aan de mensen. Ja, maar het is ook allemaal echt zo gegaan zoals de Heere God vooraf ook had aangekondigd door zijn profeten. Het is precies gegaan zoals het ook moest gaan om hoop en redding te bieden aan een wereld in nood. Ook de tekst voor vanmorgen is een tekst die erop wijst hoe het lijden van de Heer Jezus Christus door de Heere God was aangekondigd. Johannes roept een moment in herinnering waarop Christus zelf daarop wijst. Het verwijst de Heere naar het Oude Testament. En dat doet hij op eigenlijk een heel intiem moment. Hij is samen met de discipelen, zijn leerlingen. Vader Judas is al weg. Pascha is gevierd. Het avondmaal was door de Heer Jezus ingesteld, voor het eerst gevierd. In Johannes 15 bevinden we ons dan midden in de vertrouwelijke gesprekken daarna. Nog een paar uur en dan is de Heere Jezus de gearresteerde Jezus. En daarna de gekruisigde Jezus. Hij zelf beseft dat haarscherp, maar zijn geliefde discipelen die begrijpen er nog helemaal niks van. Het wil maar niet landen. Ondertussen bereidt de Heere hem wel voor. Hij heeft het over de haat tegen hem. Haat die er al lang is, maar die hem straks in volle hevigte zal gaan treffen. Ook haat waarmee ze zelf te maken gaan krijgen. Die leerlingen van hem, die hij nu ook in dit gesprek zijn vrienden noemt. Het is haat tegen Jezus. Maar een die al hele diepe wortels heeft in de geschiedenis. En ook een met een heel lange adem. En ook dat was al voorzegd, zo zegt de Heer Jezus. Het is haat zonder reden, benadrukt hij. Haat zonder reden, ongegronde haat. Maar wel heel hardnekkige haat. Nou, en wat hij daarmee bedoelde, en wat dat broeders en zusters, jongens en meisjes nou voor ons betekende, dat hopen we vanmorgen te gaan horen. Want ik ga daarover preken. En het thema daarvoor is, ook dit moest gebeuren. Jezus werd zonder reden gehaat. Dat is het thema voor vanmorgen. Ook dit moest gebeuren. Jezus werd zonder reden gehaat. In onze tekst laat de Heilige Geest ons door Johannes inderdaad meenemen naar een heel intiem moment. Johannes had broeders en zussen, Johannes die had vlak bij de Heer Jezus aangelegen, bij het vieren van het Pascha. En ook dus bij het avondmaal dat de Heer Jezus had ingesteld. Hij hing aan Jezus' lippen bij de gesprekken daarna. En meer nog dan de leerlingen toen beseften, was het ook een dramatisch moment. De dag erop zou Jezus aan het kruis hangen. En zijn discipelen die zouden als opgeschrokken vogeltjes werkelijk alle kanten opfladderen. Ze zouden dan nog minder kunnen begrijpen hoe dit toch naar kon. Hun geliefde meester. Met zijn gezag, met zijn uitstraling, met zijn wijsheid. Met zijn wonderkracht. Als een willoos slachtschaap gedood. Terwijl, kun je zeggen, de Heer Jezus zich toch uitgeput heeft om deze mannen voor te bereiden. Zowel op zijn naderend lijden als op de gevolgen die dat voor hen zelf zou hebben. Prachtige gevolgen allereerst, dat voorop. Prachtige gevolgen, de verlossing van zonde en oordeel voor hen en voor iedereen die met hen mee Jezus als de Messias zouden belijden. Maar ook ingrijpende gevolgen. Want hun taak wordt de rest van hun leven om dit evangelie bekend te gaan maken. En het zullen ook zware gevolgen zijn. Want die taak die zal hen lang niet altijd in dank worden afgenomen. Zij moeten zich gaan instellen op hun eigen portie lijden in dit leven. Wie een lijdende heiland wil gaan volgen, moet bereid zijn om ook zelf zijn portie lijden in het leven te ontvangen. Om in zijn lijden te leven, te delen. Nee, natuurlijk niet in alles van het lijden van de Heer Jezus, dat kan niet. Want de dag erop wacht, dat moet de Heer Jezus echt helemaal alleen doen. Hij is ook de enige die dat kan volbrengen. Helse eenzaamheid. In hun plaats, in onze plaats. Maar toch, zoals de Heer Jezus al eerder had gezegd, hem volgen, dat betekent ook dat jij bereid moet zijn om jouw kruis op je te nemen. Dat je bereid moet zijn om jezelf weg te cijferen voor hem. Nou, en over die dingen gaat het ook in het stukje gesprek dat wij gelezen hebben. En waar we onze tekst vinden. Dan heeft het de Heer Jezus het over zijn eigen lijden en over het lijden dat zijn discipelen wacht. Lijden dat als bron, zegt hij, haat heeft. Als de wereld u haat, weet dat ze mij eerder gehaat heeft dan u. Zo begint het al in vers 18. En de wereld, dat is dan niet allereerst de heidense wereld. Maar hun eigen wereld, de Joodse wereld. Op dat moment nog voluit de kerkelijke wereld dus. Maar ook daarin zal zich een grote scheiding gaan voltrekken. Voor of tegen de Heer Jezus. En wie tegen hem kiezen, wie hem niet willen herkennen, niet willen erkennen als degene die door God de Vader al de eeuwen daarvoor al beloofd was, die zullen niet alleen maar hun haat richten tegen hem persoonlijk, zoals op dat moment, terwijl ze zijn kruisiging aan het voorbereiden zijn, maar ze zullen hun haat ook richten tegen degene die bij hem willen horen, die voor hem uit zullen komen. En dat zal ook tot de Joodse wereld niet beperkt blijven. Daar zullen de discipelen als apostelen na Pinksteren wel achterkomen. Het is haat die er van nature in zit bij elk mens. De afkeer notabene van zijn eigen God. Zijn eigen schepper. En dus afkeer van wat met hem te maken heeft en van wie met hem te maken heeft. Maar eerst zoomt de Heer Jezus dan in op die haat tegen hemzelf. En op de schuld die vijandige Joden daarmee op zich laden. En ze menen daarmee de Heere God nog een dienst te bewijzen ook. Terwijl ze ermee zijn vijanden worden. Wat God lief hebben. En zijn zoon afwijzen. Ja, dat gaat niet samen. Net zo min als straks, wanneer de prediking de wereld over zal gaan, het zal kunnen samengaan om wel te beweren dat je God lief hebt en dat je de Heer Jezus lief hebt. Maar niet zijn kerk. Want wie de kerk afwijst, wijst de Heer van de kerk af. Wie de kerk vervolgt, vervolgt Christus. En dat is uiteindelijk een kansloze onderneming. Toen Saulus bijvoorbeeld de kerk ging vervolgen naar Pinksteren, en juist daarmee meende een hele vrome, trouwe fariseer te zijn, toen werd hij krachtdadig door de Heer Jezus vanuit de hemel in de kraag gegrepen tijdens zijn reis naar Damascus. Juist dus op het moment dat hij op pad was voor een nieuwe terreurgolf tegen de christelijke kerk. En dan zegt de Heer Jezus het zo tegen hem: Saul, waarom vervolg je mij? Voortaan zou iedereen voor de keus geplaatst geworden, voor of tegen Christus. Maar de vraag is natuurlijk, waarom zou je eigenlijk tegen Christus kiezen? Waarom zou je? Waarom zou je nou juist hem haten? Ja, in onze tekst zegt de Heer Jezus, ja, al die haat is vervulling van dat Bijbelwoord dat het zonder reden is. En zo is het toch ook, want wat hadden nou die Joden op dat moment die klaar stonden om hem te arresteren? Die met ogen glinsterend van haat uitkeken naar het moment van zijn executie. Wat hadden ze er nou eigenlijk voor reden voor? Had de Heer Jezus hen kwaad gedaan of andere mensen? Was die slecht geweest voor het volk? Was die op misdaden te betrappen geweest? Een paar uurtjes later, dan zitten ze bij elkaar en hebben ze de Heer Jezus te pakken. En dan zullen ze proberen om een aanklacht tegen hem te formuleren. En het zal niet eens lukken. Wat ook allemaal aangevoerd wordt door sommigen, het is zelfs voor dat gezelschap niet overtuigend genoeg. En waarom wordt de Heer Jezus dan uiteindelijk toch veroordeeld? Nou, notabene omdat hij op een vraag van de hoge priester onder ede verklaart dat hij is die hij ook echt is. Gods eigen zoon. Zeggen ze dan. Dat is Gods lastering die de dood verdient. Pilatus, die zal daarna tot de kruisiging besluiten, zonder daarvoor eigenlijk ook maar één reden te vinden. Ik vind geen schuld in deze mens. Maar ja, Pilatus is bang voor zijn eigen hachie. Joden die bij die onberekenbare keizer in Rome gaan klagen dat Pilatus geen vriend van de keizer zou zijn, ja, dat moet die man niet hebben. Dan offert hij mij liever een onschuldige op. Ze hebben mij zonder reden gehaat. De Heer Jezus die had daar talloos veel mensen genezen. En hij had de komst van Gods stralende koninkrijk gepreekt. Hij had de mensen niet opgestookt tot verkeerde dingen. Nee, hij had juist bij hen aangedrongen op een leven waarin je Gods woorden serieus neemt. Waar het blijkt dat je zijn koninkrijk verwacht. Dat je je verzonden bekeren wil. Ze hebben mij zonder reden gehaat. En zegt de Heer Jezus in onze tekst, dat moest gebeuren. Dat moest. Het is vervulling, zegt hij, van wat in hun eigen wet geschreven staat. Ja, dat kan ons een beetje in verwarring brengen. Hoezo de wet? Hoezo de wet? Ja, als wij de wet horen, dan denken we aan de 10 geboden zoals we die zojuist nog weer gehoord hebben. Of misschien aan de boeken van Mozes bij elkaar. Maar we moeten bedenken dat in die tijd van het Nieuwe Testament de aanduiding de wet ook vaak als een korte verwijzing gebruikt kan worden naar zeg maar heel het Oude Testament. Komt het vaker tegen in de Bijbel. Johannes 10 zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld tegen de Joden, is er niet geschreven in uw wet? En dan haalt hij vervolgens een stukje aan uit Psalm 82. Jezus wijst erop dat het woord dat zij terecht koesteren als Gods eigen woord, zijn wet, dat daarin al gezegd is dat dit gebeuren zal. Die haat zonder reden. Die haat zonder oorzaak. Ook in dit geval gaat het om een psalmwoord. Of moet ik eigenlijk zeggen, om psalmwoorden, meervoud. Want het lijkt erop dat de Heer Jezus hier niet één bepaalde tekst bedoelt. Het is een uitdrukking die je verschillende keren tegenkomt in de psalmen. Bijvoorbeeld psalm 35, we gaan er straks uit zingen. Psalm 69, we zongen er al uit. En inhoudelijk komt het nog veel vaker voor. Klachten van kinderen van God, die klagen over haat die hen terecht en die haat zonder reden is. Psalm 35 bijvoorbeeld. Psalm 35 is een psalm waarin David klaagt hoe vijanden vol haat het op hem voorzien hebben. David bidt dan om uitkomst. Hij bidt om het breken van de macht van die mensen die hem van zijn gelovig willen dienen van de Heere God niets moeten hebben. Want zonder reden verborgen zij een kuil, hun net voor mij. Zonder reden groeven zij een kuil voor mijn ziel. Vers 7. Misdadige getuigen staan tegen mij op. Zij eisen iets van mij waarvan ik niet weet. Ze vergelden kwaad voor goed en ze willen mij van het leven beroven. Vers 11 en 12. En dan vers 19. Heere, laat niet over mij zich verblijden wie om valse redenen mijn vijanden zijn. En laat niet heimelijk knipogen wie mij zonder reden haten. Hoort je het? Zeker zal de heiland ook aan Psalm 69 gedacht hebben. Psalm die vaker in het Nieuw Testament wordt aangehaald. Als eentje die juist vervuld wordt in het lijden van Christus. Ook weer een psalm van David. Mogelijk uit de tijd dat hij op de vlucht was voor Absalom. Toen David werkelijk alles leek kwijt te raken in het leven. David die zich op dat moment diep van zijn zonde bewust is. O God, u weet van mijn dwaasheid. Mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Vers 6. Maar toch, wat hij wilde, dat was de Heere dienen. En zijn volk daarin voorgaan. En ja, dat lijkt nou allemaal bij de handen te gaan afbreken. Vers 5. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren op mijn hoofd. Hoort u het? Weer de woorden die de Heer Jezus aanhaalt. David is ook, niet waar, de grote menselijke voorvader van de Heer Jezus. En de liederen die Gods Heilige Geest hem heeft laten dichten, die laten zo vaak dingen horen die David overkwamen, hem benauwd maakten en hem tot de Heere lieten roepen. Dingen die eigenlijk allemaal wel iets lieten zien van wat de Heere Jezus in volle kracht over zich heen zou gaan krijgen. Klachten zijn het van een rechtvaardig mens. Van iemand die streeft naar een goede verhouding met de Heere God. En juist daarom steeds weer op vijandschap botst. De haat is onverdiend. Er is geen reden om Gods gezalfde zo te vervolgen. En toch gebeurde het. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Wat heel wat trouwe kinderen van God net als David zou overkomen. Het overkomt in de meest absolute zin Gods eeuwige en trouwste kind. De enige die niet als, nou bijvoorbeeld David in Psalm 69, tegelijkertijd zijn eigen zonde hoefde te belijden. Want Jezus ging als mens die van David afstamde vrij uit. Naar God toe en naar de mensen toe. Er was alleen maar reden om hem heel erg lief te hebben. Zowel voor de Heere God als voor de mensen. Maar wat zal er de volgende dag gebeuren? De ongegronde haat van de mensen brengt hem aan het kruis. En waar zijn dan zijn vrienden? Mannen die soms om het hardst hadden beloofd dat ze hem nooit in de steek zouden laten. Ik niet hoor, zei Petrus. En toch, ze staan verward en ontgoocheld en machteloos op afstand die vrijdag. En waar is zijn vader in de hemel dan? Waar is vader? Wanneer al die mensen daar bij het kruis staan te spotten. En wanneer de duivel lacht op dat moment. Opgetogen dat het hem nu toch gaat lukken om die vreselijke Jezus uit Nazareth uit te schakelen. Waar is vader dan? Vader doet dan niets. Behalve dat hij daarmee Jezus' eenzaamheid aan het kruis verdiept tot helsduister. En weer volgt dan de vraag naar de reden. Mijn God, waarom? Waarom hebt u mij nu verlaten, nu mensen mij zonder reden haten? En ook dat waarom, broeders en zusters, jongens en meisjes, ook dat waarom, ontleent David aan een psalm van David. Niet waar, Psalm 22. Ook al een psalm die klaagt over ondergaan onrecht door Gods rechtvaardigen. Een psalm die zijn allerdiepste vervulling krijgt in het lijden van deze man aan het kruis. Het kruis waar hij zo uiterst pijnlijk en zonder reden gehaat moest hangen. Hij moest sterven. Maar hij heeft daar dan ook niet gehangen vanwege iets dat hem was aan te rekenen. Hij hing daar om bijvoorbeeld wat mij was aan te rekenen. En dat kun jij ook zeggen. Ik heb reden, een heleboel reden gegeven voor dit lijden. De haat tegen Jezus was niet gegrond in hemzelf, maar in mij. Hij moest zo verstoten worden en hij moest ervaren wat het is als alles met God kapot is. En ook als alles met mensen kapot is. Als de gevolgen van wat zonde veroorzaakt. En als dat zonder enige rem over jou is losgebroken. De hel. Waar alle liefde ontbreekt. Waar de haat regeert. Dat onderging Christus. En precies dat is het wat voor mij dat de benen weer de deur openzet. De deur van de hoop. De deur naar het leven. Weg uit de haat. Naar stralende liefde toe. Juist omdat Jezus zonder reden gehaat werd, heeft hun haat niets bereikt. Zijn onschuld werd er alleen maar helderder door. En juist door die onschuld kon hij mij, de werkelijke schuldige, de verlorene, bevrijden. Mij. Om met David te spreken, met mijn dwaasheid. En met al mijn schuld die ik voor de Heere niet kan verbergen. Maar ik hoef er toch niet aan ten onder te gaan. Als ik hem maar geloof. Die zonder reden gehaat werd en gekruisigd werd. En dat ook vanwege die heel andere reden die dit ongegronde lijden toch zo noodzakelijk maakt. En die reden, die andere reden, dat is die wonderlijke liefde van de Vader. Van de eeuwige Zoon van Hem. En van hun eeuwige Geest. Liefde waarin zij besloten om zulke mensen als ik er eentje ben, toch te gaan redden. En daarvoor zo ver te gaan als moet om aan Gods rechtvaardigheid te voldoen. De Zoon is bereid om zich een geschiedenis lang zonder reden te laten haten. En om al die mensen te redden die in dat gehaat worden delen. Omdat ze Hem zijn gaan liefhebben in hun leven als hun enige Heer en Redder. Want zo is het, broeders en zusters, zo is het. Het lijden van zoveel van Gods kinderen onder de goddeloosheid en haat binnen Israël en buiten Israël. Het is in feite al de haat geweest die zonder reden op de Heer Jezus neerkwam. Dus in zijn trouwe knechten. Hij neemt de gezalfde koningen die wel voor de Heere bogen. Of neem de rest in Israël die de knieën niet boog voor Baal en andere afgoden. En juist om die reden in de tijd van Agab werden gekleineerd en weggezet en vervolgd. In al die profeten die Gods woorden bleven spreken. Ook al spuugden de mensen erop. En gooiden ze die profeten in de gevangenis of in de put of wat dan ook. Of sloegen ze hen dood. In al die mensen. En het is een lange rij in het Oude Testament. In al die mensen die de klacht over zonder reden gehaat worden, uit zoveel psalmen met zoveel herkenning en instemming zelf op de lippen hebben genomen. Terwijl ze ondertussen met tranen in de ogen omhoog keken naar de Heere. Hun God die hun enige hoop en verwachting was. In al die mensen, broeders en zusters, werd de komende Christus zelf vervolgd. En in zijn unieke lijden maakte hij zich één met hen. Ze hebben mij zonder reden gehaat. En dat houdt dan na Golgotha niet op. Want de weg van ongegronde haat tegen Jezus Christus loopt de hele geschiedenis verder nog door. Totdat hij zelf verschijnen zal. en hij al zijn haters voorgoed het zwijgen zal opleggen. Maar ondertussen weet hij zich vandaag één met wie vandaag zijn trouwe knechten zijn. Mensen die net als vroeger de discipelen zich door de Heer Jezus laten waarschuwen. Laten waarschuwen om hun geloof niet te verliezen. Ook als dat geloof je best wel soms een hoop problemen kan bezorgen. En haat zelfs. Want dat zal nu eenmaal gebeuren, kondigt de Heer Jezus aan in Johannes 15 en 16. En dat heeft hij bij veel meer gelegenheden gedaan. Een slaaf is niet meer dan zijn Heer, zo hoorden we hem zeggen in vers 20. En ook, als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Nou, de leerlingen die met Jezus' evangelie de wereld in moesten daarna, die hebben het geweten. Maar tegelijk ook dit, wat Jezus er in één adem aan toevoegt. Als ze mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. En zo is het ook. Op hun prediking is toch maar een wereldwijde kerk gegroeid tot de dag van vandaag. Tegen alle verdrukking in. Tegen alle verdrukking in. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Wereldwijd zal het toch ook over een paar dagen gewoon voor velen Goede Vrijdag zijn. Een paar dagen later zal het door velen Pasen worden gevierd. Ondanks alle haat. Die haat die kan zich uiten echt in het vervolgen van Christuskerk. Elk jaar, nu al jaren achtereen eigenlijk, lopen de cijfers maar op van de christenen die in deze wereld vervolging ondervinden voor hun geloof. Hun belijden van de woorden van Christus en zijn discipelen. Wat een haat zonder reden ondervinden broeders en zusters van ons in heel wat van door de islam beheerste landen. Of in een land als China. Of in Noord-Korea. En op een heleboel plaatsen meer. Hoeveel haat groeit er niet zonder reden tegen de Heer Jezus in ons eigen vrije democratische Westen? Nee, in de gevangenis gooien of doden om ons geloof, dat is voor ons de bedreiging niet. Maar wel dat steeds moeilijker kunnen verdragen dat er nog christelijke invloeden zijn in onze samenleving. Wel het per se willen terugdringen van die invloeden tot ver binnen dikke muren van kerken. Wel het steeds minder kunnen accepteren dat er publiek nog meningen worden geuit die anders zijn dan je tegenwoordig hoort te denken volgens de meerderheid van de mensen om ons heen. Wat wordt het waar, broeders en zusters, wat wordt het waar? Wat vroeger de fel atheïstische filosoof Friedrich Nietzsche, Duitsland, al in de 19e eeuw over ons Westen profeteerde, toen hij zei: God is dood en wij hebben hem vermoord. En dus vond hij, dus moest de mens nu het maar zelf eindelijk eens aandurven om zijn leven echt in eigen handen te nemen. Mensen die moeten nou eindelijk eens leren, vond hij, om sterke mensen te zijn. Die zo in het leven staan, die het alleen wel af kunnen. Die zich op die manier bewijzen gaan op aarde. In plaats van maar die mentaliteit te koesteren van, zoals hij het uitdrukte, die bleke Galileër. En daarmee bedoelde hij de Heer Jezus, bleke Galileër. De mentaliteit vond hij die Jezus aanprijst. Van zachtmoedigheid, van medelijden, van ontferming. Van schuldgevoel over je eigen zonde. De mens moet daar radicaal van af. En de samenleving van de 21ste eeuw hier in het Westen wil daar ook radicaal van af. En mensen zijn elkaar gewijs maken dat het leven toch vooral jouw eigen project is. En daar moet jij een succes van maken. Jij bent daar verantwoordelijk voor je eigen geluk. En de normen daarvoor moet je uit jezelf halen. En broeders en zusters, wat zien we? Steeds meer mensen bezwijken onder die druk. En ondertussen wordt de onderlinge omgang tussen mensen eigenlijk al botter en ongeduldiger en ongeremder. En het percentage jonge mensen dat met sombere en opgejaagde gevoelens in het leven staat en daarmee naar de toekomst kijkt vol vragen en zorgen, het blijkt zorgwekkend hard te groeien. Mensen leggen zich lasten op, laten zich jukken opleggen, die ze helemaal niet kunnen dragen. Maar ze verwerpen het zachte juk van Christus. Dat juk dat juist alles in het leven lichter maakt. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Over hoeveel mensen zal de Heer Jezus dat straks wel niet zeggen als hij terugkomt en oordelen zal? Wat zal juist de ontferming over zondaren die we hem hebben zien opbrengen, ons vol ontferming moeten maken, broeders en zusters, voor al die mensen om ons heen. Al die mensen om ons heen. Dat ook zij, alsjeblieft, die aan zijn kruis zo lijkbleke Galileër, zullen leren kennen en herkennen als de Heer van deze wereld. Omdat er zoveel reden is om zielsveel van hem te houden. En om je dus te scharen bij al die andere mensen, die velen, in wie Jezus zonder reden gehaat werd. Want alleen bij hem is leven. Hij werd zonder reden gehaat om het mogelijk te maken dat God eeuwig van mensen als mij kan houden, notabene. Dat hij dat wil. Zonder dat ik daar zelf reden voor heb gegeven. Integendeel. Ik heb de Heere God genoeg redenen gegeven om nooit meer met mij te maken te willen hebben. Broers en zusters, wij leven in een wereld samen waarin we vooral als taak hebben om deze liefde bekend te maken. De liefde van hem die zonder reden gehaat werd. En weet jij, dat kan. Ja, dat kan, die liefde uitdragen en voorleven aan de mensen, dat kan. Want de Heer Jezus heeft zijn belofte waargemaakt, die we ook gelezen hebben. Dat hij zijn kerk daarvoor de geest zou gaan geven, als trooster. Dus als de, zeg maar, als de grote helper die ons bijstaat. Jezus is tenslotte al lang die lijkbleke Galilea niet meer. Maar de levende, stralende Heer in heerlijkheid. En nu leven wij met die prachtige belofte die Paulus zo verwoordt in Romeinen 8. Gods kinderen zijn erfgenamen van God. En mede erfgenamen van Christus. Wanneer, zegt hij erbij, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Die eeuwenlange haat tegen Jezus loopt uit op de wereldwijde overwinning van zijn liefde. En deel jij? Wil je dat ook delen in die overwinning? Volg je dus ook hem die jouw liefde meer dan toekomt. Juist omdat hij dit ook voor jou heeft willen zijn. Heer Jezus, die hier onder ons op aarde zonder reden gehaat werd. Amen.